In alle plaatsen waar ik wel eens iets mag zeggen, heb ik gezegd dat 112 mijn lievelingslied is. En langzaam is het doorgedrongen. En er is een broeder-organist in het brandpunt gebeuren, in het brandpunt kapel. En die zet op zijn lijstje alle 112 als daar komt spreken en hij moet spelen. Maar het is ook het lievelingslied van zijn vrouw geweest, die toen overleden is met dit lied op haar lippen gestorven. En ja, dan krijgt zo'n lied glans. Dat is zo. En Koos zei ook dat het zijn lievelingslied was. Ik weet niet wie daar piano speelt, daarboven in het paradijs. David. Ja, die David. Nou, die speelt misschien harp, ja. Ik heb eigenlijk één opmerking en één vraag. Of misschien zijn het wel twee opmerkingen. Maakt niet zoveel uit. In de eerste plaats over de bedelingen. De bedelingen leer die vroeger tijden verzwegen is geweest. Je moet je dus voorstellen, dat is een ontstaan van de gemeente, van de kerk. En daarna is het verzand in de middeleeuwen. En toen kwam Luther en Calvijn, toen kwam de reformatie, zo heet dat. En die hebben wel een aantal dingen weer echt heel helder gekregen. Namelijk de rechtvaardiging door het geloof, dus niet door werken. Toen kwamen dus alleen de schrift, sola scriptura, en alleen geloof, sola fides. En al die, dat alleen door, sola gratia, alleen door genade. Dat hebben ze heel helder gekregen toen. En daar zijn we dankbaar voor, dat in tegenstelling tot wat er aan werken was, want dat was binnengeslopen, je moest nog dit en je moest nog betalen en je moest nog van alles doen. Je moest bij wijze van de vloer nog schrobben, want anders kwam je er niet. Nee, maar de werken die zijn duidelijk ontmaskerd en daar is dus het geloof voor in de plaats gekomen. Dus dat was schitterend. Maar er is één ding wat daar nooit is doorgedrongen in die tijd. En dat is dat er een bijzondere zegen is voor Israël in de toekomst. En Luther heeft zich nou met niet mis te verstane woorden uitgelaten over Israël en over de synagoges. Hij heeft gezegd, de synagoges allemaal dicht. Alle boeken van Joodse mensen, allemaal verbranden. Als ze wat willen, bij de gemeente, gedoopt worden. Besnijdenis, foute boel. En vent, heel sterk tegen Israël. Dat kwam nog uit de Rooms-Katholieke traditie. Dus ze hebben niet gezien dat anti-Joods denken, het anti-Joods denken er al was, maar dat hebben ze niet rechtgezet toen. Nooit. Calvijn ook niet. Hij was iets milder in zijn taal, maar dan houdt het ook precies op. En toen kwam de nadere reformatie, bijvoorbeeld van Wilhelmus, niet het volkslied van Nederland, Wilhelmus Abrakel. Dat was ook een van de kerkvaders, maar dat is ver na de reformatie, wel 100 jaar later. En de nadere reformatie heeft getracht om het hoofdstuk Israël weer op de agenda te zetten, weer op de preekstoel te krijgen. Dat is deels gelukt. Er is een boekje van Wilhelmus Abrakel, ik heb het in mijn boekenkast, over de toekomst van Israël. Dat is in die tijd ontstaan, in die tijd geschreven. En later uitgegeven door Pieters in Groede. Als u dat toch wat wilt, bel hem eens op. Misschien heeft hij het nog wel in. Maar dat mocht niet. Want als je dan typologie bedreef, nou, dan ben je uit de kerk gezet. Typologie betekent dus dat er beelden zijn. Jozef, een type van de Jezus, mocht niet. Abraham en Isaac een type van de Heer Jezus, samen die berg opgaan, mocht niet. En als je ook nog leerde dat er een toekomstig duizendjarig vrederijk was, dat heette in die tijd een giliast zijn, dan werd je uit de kerk gezet. Dus dat was niet zo makkelijk. Dus de reformatie zelf, nou ja, daar kun je danken en blij mee zijn. Want er is toch iets bijzonders, iets zegenrijks uit de voorschijn gekomen. Maar als het gaat om de toekomst van Israël en om het zicht op Israël en het zicht op de gemeente, nul. En ik ga niet schoppen, dus daar ga ik niet al te veel details van vertellen, want ik heb ongelooflijk veel details daarover verzameld in de loop van de tijd. En dat is het blijven hangen. Daarom is er in de reformatorische kerken vrijwel geen zicht op Israël. Er wordt nooit over het laatste Bijbelboek gesproken, vrijwel nooit. Alleen een tekst eruit of zo die dan goed uitkomt. Maar de lijn is onduidelijk. Tot in 1820 ongeveer het Revij aanbrak. En het Revij is op verschillende plaatsen ontstaan. Dat was een beetje wereldwijd, maar met name het Engelse Revij, 1820 tot 1850 ongeveer, is ook in Nederland gevoeld geweest en ook beleefd geworden. En sommige van die Nederlandse Revij mensen kent u. U hebt er niet mee geknikken, dat bedoel ik niet. Ook niet in de schoolbank gezeten, maar u denkt er wel vaak van. En een van de mooiste voorbeelden vind ik het prachtige lied, dat staat in Johannes de Heer, maar staat ook in andere bundels, geestelijke liederen. Halleluja, lof zij het lam, die onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is en hij leeft, die het volk dat hij ontzondigd heeft in eeuwigheid beveiligt. Dat is van Isaac da Costa. Die heeft het gemaakt. En Isaac da Costa was een Jood. Die was tot bekering gekomen. En dat is een van de voortrekkers van het Nederlandse Revij geweest. Samen met Bilderdijk, samen met anderen. Er zijn hele bijzondere dingen gebeurd. In die tijd zijn er allemaal kleine groepjes ontstaan. Conventikels heette dat in die tijd. Ja, ik weet ook niet waar ik dat woord vandaan moet halen en waar ik mee moet. Maar kleine groepjes, bijbelstudiegroepjes. En die hebben de profetische geschriften onderzocht. En die werden, laat me zeggen, gevoed door het Engelse Revij. En daar heb je een hele rij van. Een hele rij namen van. En iedereen die daaronder is gekomen. Ik roep altijd, ik was in een gereformeerd gezelschap en toen hadden ze het giliasme, dat kon niet. Nou, toen heb ik maar gezegd, als u nog nooit een gilias gezien hebt, want die werden allemaal de kerk uitgegooid, dan heb u vanavond nergens de kans om wel een te zien, want hier staat er een. Want ik geloof dat er nog een toekomstig duizendjarig vrederijk is. In tegenstelling tot wat Luther en Calvin altijd zeiden, dat het duizendjarig vrederijk al lang begonnen was bij het kruis. En later, op een ander moment, maar iets later, toen die keizer tot het christendom overging, toen zou dan het duizendjarig vrederijk zijn begonnen. Dat is niet zo. Dus die bedelingen, moeilijk hè, dat is een tijdperk. Er is een tijdperk Israël, er is een tijdperk ontstaan gemeente, dat gaat nog steeds door. En er is een tijdperk na de gemeente, en dat is Israël, die dan weer op aangenomen wordt. En dan is er zelfs nog een tijdperk na die tijd, maar dat is dus een beetje te ver voor nu. Hoe dan ook, die bedelingen, die hebben heel veel zegen gebracht. En daar zit ik, hier zit ik, daar komt het vandaan. Ik heb vanavond gepraat over Israël, het herstel van Israël. En ik heb daarbij één iemand genoemd die dat doet. Dat is die Judese man. Maar ik zeg, jij en ik, we horen niet bij Israël, want dit is het herstel van Israël. In Zacharia 8, de straten vol met oude mannen, oude vrouwen. Nou, dat is nu niet zo. En bovendien, er zijn maar 2 stammen terug in het land. Geen 10 stammen, die 10 stammen zijn nog steeds zoek. Met andere woorden, wat in Zacharia 8 staat, moet nog komen. Is toekomstig. Ja, maar wanneer dan? Ja, als wij weg zijn, als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. Ik citeer nu Romeinen 11. En dan gaat God met Israël weer verder. Die klok heeft stilgestaan. Toen Jezus wegging, was dat vanaf de Olijfberg. Ik ga het later vertellen als we het hebben over Zacharia 14. En als hij weer begint, nou, dan komt hij daar terug. Maar mag ik het stom zakelijk zeggen? Zullen we even de horloges bijzetten? Even dat we het over hetzelfde moment hebben. Weet je, zo gaat dat dan. Dan komt hij uit de hemel en dan gaat hij de draad met Israël weer oppakken. Dat is de leer van de bedelingen. En dat wordt omarmd. Of het wordt als een hobby van een paar, nou ja, daar ben ik dan één van, gezien. Of het wordt mijlenver weggegooid. En daar zitten we middenin. En het is met name in de evangelische kring zo, dat ze daar niet zoveel van moeten hebben, want daar gaat het om de charismatische gaven, om genezingen en over zegen. En die zeggen dat we nu in het duizendjarig vrederijk zijn. Kingdom now. Nou, ik daag iedereen uit om mee te gaan naar Emmen. En niet hier, maar in het Noorderdierenpark om alle hekken open te zetten. En dan maar eens kijken wat er gebeurt met die beesten. Ik weet precies wat er gebeurt. Het gaat niet goed. Nou, dan heb je het bewijs dat het niet zo is. Dat is nog niet zo. Dat wordt wel zo. Koe en berin samen. En lam. Maar dat is niet zo. Die bedelingen, dat is een apart hoofdstuk. En ik weet wel dat onder vuur ligt. Gigantisch onder vuur ligt vandaag. En weet je wat het ergste is? Dat je het unieke van de gemeente niet meer ziet. Nou, dat gaat niet om jou, om jouw foto. Dat had je gedacht misschien, maar dat is niet zo. Maar het gaat om dat prachtige. Ik heb het de vorige keer gezegd, denk ik. Maar dat weet ik niet meer helemaal zeker. Weet u dat u een cadeau bent? U die deel uitmaakt van de gemeente. Dat u een cadeau bent, een geschenk bent van de Vader aan de Heer Jezus. En dat cadeau had de Vader al klaar liggen, inclusief jouw naam, voor de grondlegging van de wereld. Er komt een moment dat het cadeau wordt uitgepakt. Als de Heer Jezus zegt, oh, dit zijn ze nu, die u mij gegeven hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die u mij gegeven hebt, maar ze zijn ook door u zelf gegeven. U en ik vormen dat cadeau, dat geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. En omdat dat cadeau zo schitterend is, wil de Heer Jezus jou en mij continu dienen. Ik heb me verbaasd over een link die er ligt tussen de voetwassing in Johannes 13 en de Hebreeuwse slaaf in Exodus 21. Een beetje moeilijk technisch. Maar Exodus 21 zegt dat een slaaf, als hij 6 jaar gediend had, mocht weggaan. Als hij alleen gekomen was, ging hij alleen was. Als hij met een vrouw gekomen was, mocht hij met zijn vrouw weggaan. Maar als die slaaf dan zei, ik heb mijn vrouw, mijn heer lief. En als die heer hem een vrouw gegeven had, dan kon hij zeggen, ik heb mijn heer, mijn vrouw, mijn kinderen lief, ik wil niet als een vrij man weggaan. En dan werd hij bij de deurpost gebracht, werd zijn oorlel met een priem aan het huis geprikt, bleef hij voor eeuwig slaaf. Ik heb dat ook vreemd gevonden, misschien u ook wel. Maar als ik in het Nieuwe Testament lees dat de Vader hem een vrouw gegeven heeft, nog een keer, die u mij gegeven hebt. Die 7 keer in Johannes 17. 7 keer in Johannes 17. Die u mij gegeven hebt. Dat cadeau is zo groot dat de Heer zegt, maar ik wil helemaal niet als een vrij man weg. Hij had kunnen heen gaan. Als hij 6 jaar gediend had. En niemand kan hem van ene zonde betichten. Dat kon niet. Hij was zondeloos. Dan had hij zo naar de hemel gekund. Maar hij deed het niet om jou. Want in die tussentijd heeft hij jou als cadeau gekregen van de Vader. Daarom wil hij niet als vrijman weg. En daarom is de conclusie, zal hij altijd dienen. Dat doet hij nog. Die wij gezondigd hebben, vandaag, gisteren, ik wel. We hebben een voorspraak bij de Vader. Nog steeds. Elke dag. Om je in harmonie met de Vader te houden. om je in die innige gemeenschap met hem te houden. Dat doet de Heer Jezus nog steeds. U bent rijk, maar die bedelingen, die moet je blijven zien. Maar als je dat niet meer ziet, dan wordt het één grote grijze brei. En dan gaat het alleen maar over jou en over ons. En wij willen er beter van worden. Wij willen van onze problemen af. Wij willen van onze ziekte, van onze zorgen, van onze spanningen af. En wonderen, tekenen, schitteren. Het gaat niet meer over hem. Ik ben een beetje kattig, maar dat is niet zomaar. Niet omdat ik jaloers ben, omdat ik de klandizie bij mijn buurman, groenteboer, niet zou verdragen of zo. Dat is het niet. Het is wat anders. Het gaat om de Heer Jezus. Daarom. Dat is één. Tweede opmerking, die kreeg ik ook van onze broeder die wel eens piano speelt hier. Nou ja, u kent hem niet natuurlijk, maar... Nee, maar er was een opmerking, een aanvulling. Je hebt gezegd, ja, tussen zes teksten, drie in het Oude Testament en drie in het Nieuwe Testament. En de middelste tekst was dan Zacharia 8 en dat was dan de totaal 7. Maar ik heb er nog één zei. Nou, ik heb ook niet gezegd dat dit uitsluitend was, dat niet meer kon zijn. Ik heb op een andere plaats wel eens gezegd, nou, misschien vind ik er ook wel 10. Ik heb gewoon 6 genomen omdat ik die vond. Maar de broeder zegt... Psalm 80. Misschien wilt u het opzoeken. Psalm 80. Psalm. Die. 80. Ja, als je 90 bent, dan wil je alleen maar Psalm 90 lezen. En verder. En hoger. Ja. Ja, maar ik ken hem ook hoor. En ik weet ook dat ik een beetje plagen mag, dat weet ik. Dat gaat goed, dat gaat wel goed. Psalm 80. Ik ga iets lezen. Vanaf vers 15. O God van de legermachten, keer toch terug. Kijk neer uit de hemel en zie om naar deze wijnstok. Dat is dus Israël, zie om naar deze wijnstok. De stam... die uw rechterhand geplant heeft. Dus die wijnstok is dus niet hun werk, dat is wat God zelf gedaan heeft. Hij heeft ze daar geplant. En dat om de zoon, die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. Dus ik heb dat planten van die wijnstok van Israël, was niet voor Israël zelf, dat was voor de zoon. Want hij zou daar bijzondere zegen van krijgen. Dus dat planten is de stam die uw rechterhand geplant heeft en dat om de zoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. De wijnstok is met vuur verbrand, er is dus een oordeel gekomen, er is narigheid geweest, is afgekapt. Uw volk komt om door de bestraffing van uw aangezicht. Nou, dat is ook hetzelfde wat in de brief aan de Romeinen staat, dat vanwege hun ongeloof, vanwege hun verkeerd gedrag, is er een oordeel gekomen. Maar nu komt het. Dat is vers 18 in onze Bijbel. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand. Op de mensenzoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. Daar zie je ineens die Judese man. Dus zij, God heeft gepland, voor hem ging niet goed... bleef niks van over, het moest onder het oordeel vallen en dan laat uw hand rusten op de man die uw rechterhand is. Op de mensenzoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. Dus God heeft iemand sterk gemaakt voor hemzelf, maar ook om die wijnstok die verbrand is, om die weer tot bloei te brengen. Iets moeilijke tekst misschien, maar het is wel een hele mooie, het is een hele mooie tekst. Bij de teksten die ik vanavond al gegeven heb. En dan zegt vers 19, dan zullen we ons niet van u afkeren, behoud ons in het leven, dan zullen we uw naam aanroepen. Heere God van de legermachten, breng ons terug, doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Dat is het gebed van redding, van help ons uit, Heere, want het is ons zo bang om het hart. Dus nog een tekst. En er zijn waarschijnlijk nog wel meer teksten. Maar wat we vanavond proberen te doen is dat alle aandacht uitgaat, dus al dat hele herstelgebeuren Dat gaat uit naar die ene man, die ene Judese man of Joodse man. Dat ligt dan een beetje aan de vertaling die je pakt. Maar aan die ene is alles gekoppeld geworden. En daar word je blij van. Daar word je gelukkig van. Daar kun je mee verder. Want ook jou en mijn zegen, ook al horen we niet bij het Joodse volk, onze zegen is gekoppeld aan diezelfde Joodse man. Die om ons het willen uit hen, uit die, het geslacht van de Joden is, wat het vlees betreft, de Christus. Hij is de enige, hij is het. Ik wil er nog graag voor danken. Onze God, onze Vader, u zag ons hier, u ziet ons hier. En we hebben behoefte om nu bij u te komen. We zijn dankbaar dat u ook helpt, dat u troost, dat u nabij bent. Dat heb ik gezien en gehoord bij broeder Co. Bij dochter, schoonzoon en kleinzoon. Ik wil u danken dat u bemoedigt, dat u nabij bent, dat u helpt, dat u doorhelpt. We willen bidden voor de familie rond Henk Sijpkes. We willen u vragen om zegen, ook voor iedereen die misschien nog, ik weet niet wat, allemaal moet opruimen of invullen. Ik wil bidden voor Mijntje. Wij bidden daar, hen en ik bidden daar elke dag voor, maar we horen vanavond dat ze nog niet geopereerd is. Ik wil zo bidden dat ze vrede heeft, dat ze rust heeft, dat ze daar doorheen mag komen. We zagen hier altijd jaren Henk Hamminga en Niesje. En ze zijn er niet. Henk ligt in het ziekenhuis, is heel erg ziek. En Niesje heeft gebeeld. We willen samen bidden voor hen en uw zegen smeken over hun leven. Ik weet niet wat uw plan is, wat uw bedoeling is, maar we willen ze aan u opdragen. Maar dat willen we ook voor onszelf bidden. We kunnen niet. We zijn alleen maar gezegend in hem. Gezegend in hem. We willen u hartelijk danken dat uw zegen in de Heer Jezus, door het kruis, door dat offer op Golgotha's heuvel, naar ons toe kwam. We willen u hartelijk danken. We bidden voor elkaar, ook voor broeders en zusters die dit hier in deze ruimte mogelijk maken. Zegen hen ook, wees u hun, ons daarbij. Geef ook dat wat misschien nog later dan nu beluisterd wordt, dezelfde dingen, die dan via een opname, ofwel via een cd'tje, of misschien gedownload, toch te beluisteren zijn. We willen u hartelijk danken, Vader, dat u uw zegen schenken wilt aan ieder die hier is. Ook op voor de terugweg vragen we dat in de naam van de Heer Jezus. Amen.